Zoals aangekondigd lees ik u voor uit de laatste paar hoofdstukken van het boek Prediker. Het zijn er zelfs vier. We waren gebleven bij hoofdstuk 9, vers 11. We lezen niet alles voor, net zo min als de vorige keren, maar we willen toch enkele belangrijke gedeelten daaruit lezen. Ben ik goed te verstaan achterin? Ik dacht dat het wat zacht klonk, maar het gaat goed. Hans? Iets harder. Oh, dat is dit. Oh, sorry, dit is alleen de opname. Ik begrijp het. Wie moet ik dan aankijken? Goed zo. Met al die techniek weet je niet meer naar wie je moet kijken. We lezen uit Prediker 9. We beginnen bij vers 11, maar ik ga lezen vanaf vers 13. Ook dit zag ik als wijsheid onder de zon. En het maakte grote indruk op mij. Er was een kleine stad met weinig inwoners. En een groot koning trok tegen haar op en omsingelde haar. En richtte hoge belegeringstorens tegen haar op. En in die stad bevond zich een arme, wijze man die haar had kunnen redden door zijn wijsheid. Doch geen mens dacht aan die arme man. Toen zei ik, wijsheid is beter dan kracht, maar de wijsheid van de arme wordt veracht en naar zijn woorden luistert men niet. En dan uit hoofdstuk 10, vers 1. Dode vliegen doen de zalf van de zalfbereider stinkend gisten. Een weinig onverstand heeft meer invloed dan wijsheid en eer. Vers 11. Indien een slang bijt voor de bezwering, dan baat de bezweerder niet. Hoofdstuk 11. Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Verdeel het in zevenen, ja in achten, want gij weet niet welk kwaad er op aarde zijn zal. Als de wolken met regen gevuld zijn, gieten zij die uit over de aarde en als een boom valt, zuidwaarts of noordwaarts, ter plaatse waar de boom valt, daar blijft hij liggen. Vers 7. Het licht is zoet en het is aangenaam voor de ogen de zon te zien. Daarom, indien de mens vele jaren leeft, zo verheuge hij zich in die alle. Maar hij bedenke dat de dagen der duisternis vele zullen zijn. Al wat komt is ijdelheid. Verheug u, o jongeling, in uw jeugd en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren. Ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen. Maar weet dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen. Weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid. Gedenk dan uw schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan gij zegt, ik heb daarin geen behagen. Voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht en de maan en de sterren en de wolken na de regen wederkeren. Op de dag dat de wachters van het huis beven en de sterke mannen zich krommen en de maalsters ophouden, omdat haar aantal gering geworden is. En zij die uit de vensters zien hun glans verliezen en de deuren naar de straat gesloten worden. Als het geluid van de molen verzwakt en de stem hoog wordt als die van een vogel en alle tonen gedempt worden. Op de dag dat men ook vreest voor de hoogte en er verschrikkingen op de weg zijn, de amandelboom bloeit en de sprinkhaan zich voortsleept en de kapperbes niet meer helpt. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan rond op de straat. Voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt, voordat de kruik bij de bron verbrijzelt en het scheprad in de put verbroken wordt. En het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is. En de geest wederkeert tot God die hem geschonken heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, alles is ijdelheid. En behalve dat prediker wijs geweest is, heeft hij het volk in kennis onderwezen. En hij overwoog en onderzocht, hij stelde vele spreuken op. Prediker zocht welgevallige woorden te vinden, een oprecht geschrift, betrouwbare woorden. De woorden der wijze zijn als prikkelen, als ingeslagen nagelen zijn de verzamelingen daarvan. Gegeven zijn zij door één herder. En overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Er is geen einde aan het maken van veel boeken en veel door vorsen is afmatting voor het lichaam. Van al het gehoorde is het slotwoord, vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad. Beste vrienden, op deze vierde en laatste avond over het boek Prediker zult u na drie avonden wel zo ongeveer een idee gekregen hebben waar het in dit boek over gaat. Prediker is een wijsheidsleraar onder zijn volk. Een man die bijzondere wijsheid van God ontvangen heeft om aan zijn volk door te geven. En die in deze wijsheid op zoek is gegaan naar de zin en de betekenis en de inhoud en de blijvende waarde van het leven. We hebben gezien hoe zijn onderzoek zich richtte op allerlei aspecten, hoe het zich bewoog in vele richtingen, om maar te ontdekken of er in dit vergankelijke leven met zijn vele mislukkingen en teleurstellingen dan toch iets is dat het leven werkelijk de moeite waard maakt. Dat werkelijk aan het leven blijvende zin geeft. Waardoor het leven van de enkele mens, die ene tussen al die miljarden, toch boven het niveau van de alledaagsheid en de vergetelheid uitstijgt. En we hebben gezien hoe de prediker in de eerste plaats beklemtoont wat eigenlijk de ervaring van ieder mens is. Dat als je het op de keper beschouwt, het leven hier beneden op aarde, als je althans de dingen niet verder ziet dan zoals ze onder de zon zijn, binnen de horizon die we met onze ogen kunnen bestrijken, als je de dingen binnen die grenzen ziet, dan kun je zeggen dat er niets is in dit leven dat al ons gezwoeg en geploeter werkelijke waarde geeft. De prediker heeft dat op allerlei manieren vastgesteld. En elke keer hebben wij als het ware het refrein in zijn boek ingelezen. Zwoegen helpt niets, want, en dan kwamen er alle mogelijke verschillende redenen waarom geploeter en gezwoeg jezelf afbeulen geen blijvende waarde oplevert. En als ik goed geteld heb, dan zijn we intussen al aangekomen hier in 9 vers 11 bij ons 13e onderzoek. Dat is maar heel klein, het omvat vers 11 en 12 van hoofdstuk 9. En weer luidt het refrein, zwoegen helpt niets, want voor- en tegenspoed bepalen uiteindelijk ons succes. Je kunt nog zo je best doen, maar uiteindelijk is dikwijls het succes van heel andere, wat wij zouden noemen, toevallige factoren afhankelijk. En daardoor gebeurt het zoals het hier staat, dat lang niet altijd de snelste lopers ook daadwerkelijk de wedstrijd winnen. En dat ook lang niet altijd de sterkste mannen de wedkamp, de worstelwedstrijd winnen. En het zijn ook lang niet de wijste mensen die het meest succes hebben in het leven. Het zijn ook lang niet altijd de gehaaidste mensen die het meeste geld weten te verdienen. Er zijn zoveel andere factoren in het leven die ons geploeter, ons gezwoeg beïnvloeden. Was het leven maar zo eenvoudig en overzichtelijk, dat de sterksten altijd wonnen, dat de snelsten altijd het eerste aankwamen, dat de verstandigste mensen het meest geëerd waren en dat de hardste werkers altijd het meest verdienden. Maar zo is het niet.
En dit is niet alleen maar een ontdekking van de prediker als een pessimist, want dat is hij helemaal niet, hebben wij de vorige keren gezien. Hij is geen pessimist, hij is een realist. Hij stelt vast dat het in het leven niet altijd gaat zoals wij in ons idealisme graag het zouden zien en het zouden verwachten. Maar als je dieper over deze verzen nadenkt, dan moet je zelf zeggen dat hier nog veel dieper beginsel achter ligt. En daaraan kan je nou zien dat de prediker helemaal niet alleen maar zijn onderzoek beperkt tot datgene wat voor ogen is. Wat onder de zon is. Wat tot de zichtbare wereld om ons heen behoort. Nee, hier ligt een veel dieper beginsel. Ik denk aan wat we lezen in Korinthe 1, waar Paulus de Korintiërs aanspreekt. En hij zegt, kijk jullie naar jezelf, niet vele wijzen, niet vele aanzienlijken. Het zijn niet altijd de schranderste mensen die zich tot Christus bekeren. Het zijn niet altijd de vooraanstaande mensen die zich tot Christus bekeren. Vaak juist helemaal niet. En sommige mensen hebben daar een simpele verklaring voor. En die zeggen, als je werkelijk schrander bent, natuurlijk bekeer je dan niet tot God. Want dan zie je in je schranderheid dat er niet zoiets is als een God. En de Bijbel zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Paulus zegt in datzelfde hoofdstuk 1 Korinthe 1, dat het God behaagd heeft de dingen op hun kop te zetten. Het heeft God behaagd door dat wat bij de wereld als dwaasheid geldt, deze wereld juist te redden. Wat bij God ware wijsheid is, dat is in deze wereld dwaasheid. Wat bij God dwaasheid is, geldt in deze wereld als wijsheid. God heeft in deze wereld een mens gebracht die er niet uitzag als de rijkste en de schranderste, als de snelste en de sterkste. Later getuigt het volk van hem, wij allen hielden hem voor een vergeplaagde en door God verachte. Zo zag hij eruit. Niet meer menselijk was zijn verschijning. Geen opvallende. Zeker zijn woorden maakten indruk, zijn daden maakten indruk. Maar tenslotte verloor hij het en werd hij naar een kruis verwezen. En dan zegt Paulus in de tweede Korinthebrief, hij werd in zwakheid gekruisigd. En dan gaan de apostelen, Paulus en de anderen met die boodschap de wereld in. En dan komen ze bij de mensen, dan komen ze bij de Joden, die een Messias zich hadden voorgesteld met kracht, want de krachtigste hoort te winnen. En dan komen de apostelen en vertellen aan de Joden dat de zwakste gewonnen heeft. En dan komen ze bij de Grieken, en bij de Grieken telt niet zozeer kracht, maar daar telt wijsheid, intellect, schranderheid. En dan vertellen de apostelen de grootst denkbare dwaasheid. In de eerste plaats dat een mens zijn heil heeft te verwachten van een gekruisigde. Dat snappen wij niet eens meer vandaag. Maar een gekruisigde toen, dat betekende voor iedereen iemand die terechtgesteld was voor een vreselijke misdaad. Niet zomaar iemand vermoord had. Maar bijvoorbeeld een slaaf die zijn heer vermoord had. De gruwelijkste misdaden. Daar kreeg je deze allergruwelijkste doodstraf voor. Een gekruisigde als de bron van het heil. Wat een wonderlijke boodschap was dat waarmee mensen in de wereld gaan. In de wereld geldt dat de sterkste wint en de snelste wint en de schranderste en de wijste. En daar staat dat God heeft het behaagd de dingen nu eens heel anders in te richten. Het heeft God behaagd iemand aan ons te presenteren die genoemd wordt de kracht van God en de wijsheid van God. En met dat laatste zou je kunnen zeggen dat hij de hele inhoud en de zin en het doel en de betekenis en het uiteindelijke vervulling van het boek Prediker is. Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods, die in de ogen van de wereld nu juist de verliezer is, die in zwakheid gekruisigd is en zo jammerlijk aan zijn eind gekomen is. Niet het toonbeeld van wijsheid, maar een dwazeleer. Hoe hebben mensen niet op hem gescholden, letterlijk, vanwege zijn dwaze leer. Nietzsche, een filosoof in de vorige eeuw, bij velen van u wel bekend, heeft letterlijk bijna gescholden op de Heer Jezus. Omdat hij een slavenmoraal predikt, omdat hij zich ontfermde over de zwakken. die nooit winnen. Over hen die niet zo schrander zijn, die niet zo rijk zijn, die niet zo snel zijn. De zwakken, de onaanzienlijken, de vermoeiden, de belasten en Nietzsche zei, wat is dat voor een moraal? Wij moeten in deze wereld de krachtigen ondersteunen, de sterken, de schranderen, de moedigen. Die moeten het deze wereld het kunnen maken. En de anderen hebben eigenlijk nauwelijks recht van bestaan. En hier komt er een die zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Die een speciaal hart heeft voor de langzameren. En voor degenen die in de ogen van deze wereld helemaal niet schrander zijn. Voor de dwazen. De onaanzienlijken. En hij zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Ziet u, daarom is het christelijk geloof voor mensen zo ontzettend moeilijk te begrijpen. Voor de natuurlijke mens, dat is de mens in de Bijbel zonder God, die het nog met zijn eigen zondige natuur moet doen, zijn deze dingen onbegrijpelijk. En dat laat nu juist het volgende zo prachtig zien. Het volgende stuk, het volgende onderzoek, dat gaat van hoofdstuk 9 vers 13 tot 10 vers 3. En de boodschap daar is dat al het gezwoeg van de mensen dikwijls niets helpt. Omdat de wijsheid die wel aanwezig is, zo dikwijls verijdeld wordt door de dwaasheid van anderen. Eén enkele dwaasheid, als ik begin bij het begin van hoofdstuk 10, kan soms al het goede dat opgebouwd is ineens veranderen. Eén dode vlieg kan het bederf brengen in de zalf van de apotheker. En de zalf gaat te gronde. Eén ongerechtigheid. Zo kan een weinig onverstand soms al het goede en het verstandige dat mensen hebben opgebouwd in één klap vernietigen. Een ogenblik van onbedachtzaamheid kan maken dat men jaren schrijft. En is het omgekeerd dan ook zo? Kan één wijsheid alles redden? Kan één wijsheid uitkomst geven? Ach, wat is één wijze? Eén dwaze, ja, die kan alles bederven. Maar één wijze, wie luistert daarnaar? Een klein verhaaltje vertelt prediker ons. Er was een kleine stad en er was een machtig koning. Ziet u het voor u? Ik zie het voor me. Ik zie een kleine planeet aarde. Klein. Een onopvallend stofje in deze kosmos. En ik zie een groot koning die tegen haar optrok. Soms vermomt hij zich als een slang en dan weer als een brullende leeuw. Dan weer als een engel des lichts. Maar hij is een groot koning. Hij wordt in de Bijbel genoemd de overste van deze wereld. Hij wordt genoemd de God van deze eeuw. Lucifer, de morgenster, de zoon van de dageraad. Hij is zijn belegering begonnen daar in de Hof van Eden. En sindsdien houdt hij deze wereld in zijn ijzeren greep. Een groot koning. En in die stad bevond zich een arme, wijze man. Hij was wijs, maar arm. Hij was arm, maar wijs. Maar omdat hij arm was en omdat hij in een uithoek woonde van dat machtige Romeinse Rijk waarover keizer Augustus en later keizer Tiberius heerste. Omdat hij in een uithoek woonde helemaal aan de rand van dat Rijk en dat kleine, in die kleine provincie Judea viel hij niet op. Een rabbi, een van de tientallen rabbis die er in Israël rondliepen. En ook nog een arme. Hij was arm. Hij kon zeggen dat hij geen plaats had waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Geen eigen plekje. Geen eigen kleren aan zijn lichaam. Allemaal gegeven goed. Hij was arm. Hij die rijk was, zegt 2 Korinthe 8 vers 9, is om uwentwil arm geworden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Een arme, maar wijs. De kracht Gods en de wijsheid Gods. In die ene mens ligt
alle hoop van deze wereld. Niet in Socrates, niet in Boeddha, niet in Mohammed. En noemt u ze allemaal maar op, de grote geestelijke leiders van deze wereld. Ze hebben allemaal hun volgelingen gehad. Soms hebben ze al na korte tijd afgedaan. Karl Marx schijnt het 100 jaar volgehouden te hebben. Hij leek het op te nemen voor de armen, maar hij was zelf rijk. En hij was ook niet wijs. En na 100 jaar blijkt zijn leer een grote zeepbel te zijn. Maar daar in Judea, daar was een arme, wijze man. Die de stad had kunnen redden. Weet u dat? Die deze wereld had kunnen redden. U zegt, hij heeft de wereld toch ook gered? Hij heeft toch de zonde der wereld weggenomen? Jazeker, jazeker. Maar probeert u eens te begrijpen zoals het hier staat. Vandaag aan de dag zou hij alle milieuproblemen in één keer kunnen oplossen. Als alle macht in zijn handen gelegd werd door alle oversten van deze wereld. Maar dat niet alleen. Hij zou alle politieke problemen kunnen oplossen. Hij zou een eind kunnen maken aan alle oorlogen. Hij zou ook een eind kunnen maken aan de ruzie die u met uw buurman hebt. Hij zou een eind kunnen maken aan de twisten in uw gemeente. Hij zou een einde kunnen maken aan uw eigen ruzie met uw vrouw of met uw man of met uw kinderen of met uw ouders. Waarom gebeurt het dan niet? Hij is er toch? Dat was een arme, wijze man die de stad had kunnen redden. Maar niemand dacht aan die arme, wijze man. Ja, u zegt, maar wij wel, want wij zijn daar toch voor gekomen. Ja, nu denkt u eraan. Maar als u morgen met uw buurman praat, of u er dan nog aan denkt. En als het erom gaat hoe u moet samenleven met uw medechristen in uw gemeente, of u er dan nog aan denkt. En in uw huwelijk, in uw gezin, op uw werk, of u er dan nog bij stilstaat, dat is een andere vraag. Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods, en wat doen we daarmee in ons leven? Prediker zegt, hier is alle wijsheid veranderd in die ene man. Maar niemand luisterde. Eén dwaasheid kan de wereld in het ongeluk storten. In de Hof van Eden is het gebleken, die ene dwaasheid van Adam en Eva, die ene dode vlieg, bedierf alles al, bedierf al het goeds dat God geschapen had. En er is die ene wijze mens in deze wereld geweest. En wie denkt er aan die wijze mens? Hier zitten we met elkaar, maar hoeveel mensen in Leiden denken er aan die mens? Hoeveel mensen in Nederland nog? Terwijl we als een christelijk land op de kaart staat. Kijkt u maar op de kaart van de godsdiensten. Ons land is helemaal egaal blauw. Dat wil zeggen, er wonen in Nederland 15 miljoen christenen. Gelooft u het? Niemand dacht aan die arme wijze man. En zegt de prediker, toen zag ik, wijsheid is beter dan kracht. Ja, brute kracht help je niks. Als je een kleine stad met weinig inwoners bent, dan kun je je vuisten wel ballen en je spierballen opzetten. Maar tegen die grote koning onderneem je niets. Die wijsheid, die had de oplossing kunnen brengen. Maar als niemand erop acht geeft, als niemand naar die wijsheid luistert, omdat het maar een arm man is, veracht door deze wereld, zodat niemand op hem acht geeft, wat heb je daar dan aan? Zo is het vandaag aan de dag nog steeds. Straks als de Heer Jezus komt, dan worden al die problemen opgelost. Maar we zouden ze vandaag kunnen oplossen. Als er maar mensen waren die als het erop aankomt in de problemen van hun leven dachten aan die arme, wijze man. Hij is nu niet arm meer. Hij is nu verheerlijkt aan Gods rechterhand. Hij is nu degene die gezegd heeft, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Weet u, er zijn een hoop mensen die willen best geloven dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Die best willen zingen, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht, behalve in hun eigen leven. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij stuurt de harten van de koningen als waterbeken. Maar de problemen in ons eigen leven, hebben we daar geloof voor dat hij die kan oplossen? Of rusten we daar maar in en laten we dat maar doorsukkelen? Want we geloven wel dat hij macht heeft over de grote dingen, maar ook over de kleine dingen. In de problemen van ons leven gaan we dan naar die rijke, wijze man. Geen wonder dat de prediker moet zeggen, we ploeteren, we zwoegen, maar we denken niet aan die arme, die rijke, wijze man. En daarom spelen we zo weinig klaar in ons leven. Daarom mislukt er zo ontzettend veel. Het derde onderzoek, dat is eigenlijk dus het 14e. In hoofdstuk 10 vers 4 tot het eind van hoofdstuk 10. Het laatste. Het 15e bedoel ik. Het 15e onderzoek. Dat is het laatste. En het refrein is hetzelfde. En eigenlijk is het nu een heel algemeen antwoord. Ik weet niet hoe ik het specifieker zou kunnen uitdrukken. Het is als het ware een laatste wanhoopskreet bijna. Maar het is er niet echt hoor, want dat blijkt wel in hoofdstuk 11 en 12. Maar als je de dingen bekijkt hier op aarde, dan zegt hij opnieuw als een laatste samenvatting. Zwoegen helpt allemaal niets. Daarvoor is de macht van de dwaasheid eenvoudig te overweldigend. Wat kunnen mensen, ik zou zo uit deze week, uit mijn eigen gedrag en uit dat van mijn omgeving, zo de voorbeelden kunnen opsommen. Hoe dwaas wij mensen ons kunnen gedragen. En hoe ontzettend wel brokken we gingen kunnen maken. Ik zou eigenlijk moeten voorstellen om een 2 minuten pauze in te lassen. Dat u een stukje papier nam en ik ook. En dat we eens even goed gingen nadenken. En al onze dwaze uitspraken en onze dwaze daden. Eens gingen opschrijven. Alleen al van de afgelopen week. En als u zegt, ik weet er geen één te bedenken, dan bent u wel de grootste dwaas. Want dat betekent dat u ook nog een slecht geheugen hebt erbij. Onze dwaasheden zijn menigvuldig. Als we het maar zien. Als we er maar oog voor hebben. En hier vindt u er een aantal opgesomd. En ik kan er maar een paar uitlichten. Het begint al in hoofdstuk 10 vers 4 tot 7. Eigenlijk is het hele stuk weer in vieren opgesplitst. Daar begint het bij de dwaasheid, juist bij de mensen die op de hoogste posten zitten. Wat is het allemaal eenvoudig? Plato, de grote Griekse filosoof, die had het allemaal veel beter uitgedacht. De intelligentsten, de schrandersten, de wijste mensen, die moet je tot koningen maken. Nou, dat ligt nogal voor de hand, daar hadden we ook op kunnen komen. En wat zegt de prediker? De prediker zegt dat die Plato maar praat, gaan we eens kijken hoe het er werkelijk uitziet. Wat een dwazen! Wat worden er ongelooflijk veel dwaasheden uitgehaald door de machthebbers van deze wereld? Vers 6, de dwaas werd op de hoogste posten gesteld, aanzienlijk en rijken zaten in vernedering. Heel wat verstandige mensen die kijken wel uit om in de politiek te gaan. Ik zeg niet dat er alleen maar dwazen in de politiek zijn, begrijpt u me goed. Maar het is opvallend hoe er juist door die mensen die de meeste verantwoordelijkheid dragen in deze wereld, zoveel dwaasheid wordt gepleegd. Ik hoorde pas van een grote fractie in de Tweede Kamer, ik noem geen namen, waar iemand zei dat de helft daarvan volstrekt onbekwaam waren voor hun taak. Dat wordt maar even gezegd. Zou het dan toch waar zijn dat dat een soort afvalput is voor mensen die verder in, nou laten we maar geen lelijke dingen veronderstellen. Maar de prediker heeft gelijk. De krant gaat hoofdzakelijk over wat de machthebbers in deze wereld doen. En elke dag staat de krant vol van nieuwe dwaasheden wat mensen doen. Wat hebben ze weer van de week niet een dwaasheden uitgehaald in België? Nou, dat had ook Nederland kunnen zijn, hoor. Het is niet omdat het een buurland is. Zulke dwaasheden zijn bij ons ook denkbaar. Maar het is onvoorstelbaar hoe daar gegoocheld wordt met de wet. Trucjes uitgehaald worden. Het is om te huilen. Maar zo gebeurt het. De dwaasheden zijn daar te vinden. Zelfs daar, of moet je zeggen, juist daar. Aan de top. Daar waar de machthebbers zijn. Die deze wereld zouden moeten besturen met wijs beleid. Maar ook aan de onderkant hoor, net zo goed. Want zou u denken dat onderaan de schranderste mensen zitten. Overal zitten ze. In het volgende stukje, vers 8 tot 11... Daar ziet u dat de dwaasheid brokken maakt op elk niveau. Daar gaat het over hele gewone mensen met een heel gewoon beroep. Je hebt mensen die moeten kuilen graven en die zijn zo dom om er zelf in te vallen. Je hebt mensen die soms een muur doorbreken en niet goed opletten en dan zit er een slang tussen de stenen en ze hebben niks in de gaten en ze worden gebeten. Of ze zijn steenhouwer en ze hebben die in de gaten en ze slaan een beetje vreemd en de steen die komt op hun eigen hoofd neer. En nou, dat soort dingen gebeuren, zegt de prediker. Wat een dwaasheid. Bij de hoogst geplaatsten en bij ons allemaal. We slaan onszelf met de hamer op de vingers. En dat is dan nog niet eens het ergste. Ons leven is vol van dwaasheid. Hij vat hier samen dat ons leven beheerst wordt door de dwaasheden die we zelf begaan en de dwaasheden die anderen ons aandoen. Ik neem er één uit, want die is wel heel frappant. Dat is wat ik gelezen heb uit vers 11. Indien een slang bijt voor de bezwering, dan baat de bezweerder niet. Het is heel simpel wat er staat. Alleen we zien niet zo vaak slangenbezweerders, daarom zal ik het toch even uitleggen. Als een slangenbezweerder de slang bezworen heeft, dan is het dier zo mak als een lammetje. Dan hoef je het dier niet te vrezen. Hij zal je niets doen. Hij is bij wijze van spreken onder hypnose. Maar als de slang niet bezworen is en de slang bijt toe en spuit zijn gif in uw lichaam, dan kan de bezweerder zeggen, oh, ik zal hem even heel snel bezweren. Maar u begrijpt allemaal, het is te laat. Onzorgvuldigheid, onbedachtzaamheid, dat zijn allemaal de dingen die hier gevonden worden. Maar bij elk van die dingen moet je steeds dieper doordenken, want onder die oppervlakte, daar zit steeds de diepste wijsheid verborgen. Weet u nog dat ik straks had over de duivel? Als die slang uit het Hof van Eden. De slang beet daar. Die gemene, gifgroene slang, hij beet. Hij beet Adam en Eva. En je zou bijna denken, wat daar in die mooie Hof van Eden, in dat prachtige paradijs gebeurde, waar de zon zo mooi scheen en de planten zo mooi bloeiden en de bloemen zo straalden en alle dieren blij waren, daar kon niks scheef gaan. Als de slang bijt, zou dat God van slag kunnen brengen? Heb je er wel eens over nagedacht? Toen de slang beet, heeft dat God overvallen? Zoals het bij ons kan gaan, we zijn iets bezig, iets moois op te bouwen, prachtig, en dan komt er ineens roet in de deed. Dan zie je die ene dode vlieg, en alles wat ons onder de handen wordt aangebroken. Kent u dat? Ging het zo bij God? Nee. De bezwering had al plaatsgevonden voor de grondlegging der wereld. Voordat God de mens schiep, voordat de slang in het paradijs geschapen was, voordat die slang kon toebijten, had God in zijn eeuwige raad dat lam toebereid, waarvan 1 Petrus 1 zegt, dat lam voorgekend voor de grondlegging der wereld. Het komt niet helemaal overeen met de werkelijkheid, want de slang is bezworen en bijt toch, ja, maar als die bijt, dan kan de slang nooit het laatste woord hebben. Het gif van de slang kan nooit het laatste woord hebben. God heeft het laatste woord. Het lam is toebereid voor de grondlegging der wereld. Er is een tekst in Openbaring die misschien wel anders gelezen moet worden, maar veel uitleggers lezen die tekst toch zo. Het lam dat geslacht is vanaf de grondlegging der wereld. Natuurlijk was dat letterlijk pas vanaf het kruis van Golgotha. Maar voor het geloof was het zo dat op het moment dat de slang gebeten had, de volle waarde van het bloed van de Heer Jezus ook voor Adam en Eva al ter beschikking stond. En God, wie de dingen nooit uit de hand lopen, kon in de volmaaktste gemoedsrust tot de mens zeggen, dit zal u de verzenen vermorzelen, maar gij zult het de kop vermorzelen. Het lot van de slang stond vast vanaf het begin. De dingen lopen God niet uit de hand. Wij zijn onzorgvuldig en onbedachtzaam. Wij zijn onvoorzichtig en dan komen er brokken. Ene daad van onbedachtzaamheid in de Hof van Eden heeft gemaakt dat we nu al duizenden jaren schreien. Maar God heeft de slang al bezworen voordat hij gebeten heeft. God is niet één van ons. Gods doen is volmaakt in wijsheid. Wij zijn zo dwaas dat we zelfs die wijsheid niet onderkennen. Wat hebben de mensen niet ontzettend gedelibereerd en gefilosofeerd over het doen van God. Hoe vaak hebben ze dat doen niet als dwaas willen betitelen? Wat is het voor een God die van zichzelf zegt dat hij liefde is en die deze wereld maar in het kwaad laat voortsudderen? Wat is dat voor een God die zoveel lijden toelaat en zichzelf toch de God van de vrede en de liefde noemt? De mens is zo dwaas dat hij zelfs niet in de wijsheid van God wil geloven, zelfs als hij die wijsheid niet snappen kan. Maar de wijsheid van God laat zich voor onze dwaasheid niet analyseren. De wijsheid van God is er alleen voor het geloof. Het geloof dat onze eigen dwaasheid overwint. En ons de kracht geeft onszelf met alles wat we zijn te leggen in de handen van die wijze God. Zo is God. Zo doet Hij. Zo wijs is Hij. En Hij lacht om ons. Die in de hemel troont zal lachen. Ik bedoel, Hij lacht om ons als wij Hem zulke ongelovige vragen stellen. En dan zegt God in Psalm 2, spottend lachend over deze wereld die tegen Hem in opstand is. Dan zegt God, ik heb immers mijn koning gezalfd over Sion. Ik heb immers alle dingen in de hand. Alles ligt al vast. Alles is al geregeld. Als iemand zegt, waarom doet God er niets aan? Dan zegt God, ik heb het gedaan op het kruis van Golgotha, maar jullie zagen het niet. Want het was maar een arm man die daar stierf. Het was een zwakke mens. De schrift zegt het, in zwakheid gekruisigd. En wie lette er nu op die arme wijze? Maar arme, zwakke man. God zegt, jullie zien het niet omdat je dwaas bent. Jullie hebben de ogen dicht. Hebt u het gezien? Hoort u bij de mensen die gezien hebben, die de ogen zijn opengegaan en die zich voor hun hoofd geslagen hebben vanwege hun eigen dwaasheid, voordat hun de ogen waren opengegaan voor de wijsheid van God. Er worden meer dwaasheden genoemd, vers 12 tot 15. De dwaasheden die over de lippen komen. Ik maak me sterk, als u straks dat lijstje had moeten maken van uw dwaasheden en ik van mijn dwaasheden van de afgelopen week, dat het grootste deel van die dwaasheden van de tong waren geweest, van de mond. De meeste dwaasheden begaan wij met onze lippen, met onze tong. De meeste dwaasheden schuilen in onze woorden. Misschien de woorden die u geschreven hebt, maar vooral de woorden die u gesproken hebt. Hier worden ze nog eens uitgemeten. En ook tenslotte, nog eens, hij kan er maar niet over zwijgen, de prediker, de dwaasheden aan de top. De dwaasheden bij de koningen, bij de machthebbers, die lekker eten en drinken, die zich om het lot en de welvaart van het land niet bekommeren. Het welzijn van het land gaat hun niet aan, voor genoegen richten ze maaltijden aan, ruim begoten met de wijn. Voor het alles is er geld genoeg, er worden immers belastingen betaald. Geen probleem, overal dwaasheid. Van de top tot aan de onderste laag. Alles dwaasheid. Is dat het laatste woord van de prediker? Als het nou hier gestopt had, dan zou ik gezegd hebben, ja, het schijnt toch een pessimistisch boek te zijn. Toch een cynisch boek. En nu ineens lijkt er in hoofdstuk 11 een heel andere wind te gaan waaien. Maar dat is niet zo. Die wind waaide al die tijd al, maar niet zo hard. Er was nog geen storm. Je kon het nog over het hoofd zien. Nu komen we tot het grote eindresultaat in hoofdstuk 11 en 12. Nu komen we tot de grote samenvatting. En eerst in vers 1 tot 6 van hoofdstuk 11, dit punt. En het staat er zo prachtig mooi boven in de NBG-vertaling. Doe uw werk ondanks alles. Wat betekent dat nou? Dat betekent dit. Blijvende waarde, eeuwigheidswaarde, och, buiten God om, buiten het licht van de eeuwigheid dat erover schijnt, is ons werk allemaal maar van zeer beperkte waarde. Worden door dwaasheden voortdurend ondermijnd? Is er zo ontzettend veel tegenslag en mislukking? Is er zo ontzettend veel pech die mensen gewoon hebben? Kan de dood zo vaak vroegtijdig een einde aanmaken? Als je de dingen beziet in het licht van de eeuwigheid, dan zeg je, alles is ijdelheid. En nu zegt de prediker, en nou ziet u wat een echte realist hij is. Hij zegt, al is alles maar heel betrekkelijk. Daar wil het niet zeggen dat alles helemaal waardeloos is. Er is zegen gelegen in de arbeid. Doe uw arbeid, ondanks alles. Doe uw werk. Denk niet dat u grote lichtkastelen kunt maken. Dan zult u beschaamd uitkomen. Dan zult u teleurgesteld, gedesillusioneerd worden. Maar doe uw werk toch. Het mooiste zou wel zijn, en dat zou ook tegelijkertijd de grootste dwaasheid zijn, als wij na deze drie lezingen zouden zeggen, en sommigen hebben bij de vorige keren al de vragen gesteld in die richting, zullen we dan maar helemaal niks meer doen? Waarom dan niet met de armen over elkaar gaan zitten? Dan kunnen we ook geen dwaasheden begaan. alsof het lui zijn, het niets doen, niet een van de grootste dwaasheden zou zijn. Luiheid is een groot kwaad. We werken nog maar 40 of 35 uur in plaats van de 60 of 70 uur van vroeger. We weten niet wat we met onze vrije tijd aan moeten en dus hangen we voor de tv. Wij zijn dwaze mensen. We weten niet meer wat werken is en we weten niet meer wat vrije tijdsbesteding is. Nou, verder heb je niks. Daar bestaat het hele leven uit. Uit werken en uit vrije tijdsbesteding. En we weten niet meer hoe het moet slapen. Dat doen we nog net als vroeger. Dat is zo'n beetje het enige. Nou, zelfs dat gaat slechter, want er zijn ontzettend veel mensen die slapeloos zijn. Ze wisten niet hoe ze werken moesten. Ze wisten niet hoe ze hun vrije tijd moeten besteden. Daar kunnen ze dan 's nachts over piekeren. Ziet u hoe dwaze mensen wij zijn? Dit is een gezond stukje in de Bijbel. Dit is een gezond stukje. Doe maar gezond werk. De mensen denken dat werken slecht voor de gezondheid is. Ik kan u verzekeren, werken is zeer goed voor de gezondheid. Stress is gevaarlijk. Mensen gaan niet dood van te hard werken, maar van stress. Dat is geen Bijbels woord. Ik bedoel in de zin dat het staat niet in de Bijbel, dat woord, nee. Maar het is toch een hele Bijbelse term. Het boek Prediker gaat over een heleboel stress. Mensen komen vandaag in de problemen niet omdat ze te hard werken. Maar omdat ze in stress belanden. In nare situaties. Die hun angst inboezemen. In conflict situaties. Conflict met zichzelf vooral. Mensen worden gefrustreerd. En noem alle modetermen maar op. Mensen komen in de stress. Maar hard werken is goed hoor. Ga je gang maar, zegt de prediker. Top nou maar niet over die blijvende waarde. Inderdaad, is allemaal maar heel betrekkelijk. Maar al zou je werk niet meer opleveren. Dan een loon waarvan je je gezin te eten kan geven. En waarvan je ook nog eens wat extra's kan doen. En waarbij je een rustig en blij en dankbaar en tevreden gemoed kunt hebben. Waarbij je je handen kunt vouwen en God de Heer kunt danken voor wat hij je gegeven heeft. Daar ben je een gelukkig mens. En dan steek je positief af. Bij de dwazen die zich uit de naad lopen. Met hun gejacht en gejaag. Of de anderen die in luiheid hun tijd doorbrengen en hun handje graag ophouden voor allerlei uitkeringen waar ze helemaal geen recht op hebben. Ja, volgens de wet wel, maar niet volgens de morele wet van God. Als u begrijpt wat ik bedoel, ik heb het over oneigenlijk gebruik maken van uitkeringen. Dacht u dat er geen christenen waren in Nederland die oneigenlijk gebruik maakten van uitkeringen? Die moeten dit stukje maar eens leven. Werp je brood uit op het water. Begin maar, doe maar. Onderneem. Het zijn mensen die bang zijn om te ondernemen. Als iemand een eigen onderneming wil beginnen, dan kijken ze er maar een schuin oog naar. Het lijkt wel alsof het christelijker is om altijd maar onder een baas te werken. Onderneem, zegt dit gedeelte. Doe wat. Werk, werp uw brood uit op het water en je zult de resultaten vinden. Maar niet zomaar, niet in het wilde weg, niet in dwaasheid. Doe het met overleg. Verdeel het in 7 en 8. Zet niet alle geld op 1 kaart, want als je die verspeelt, dan ben je alles kwijt. Verdeel het. Verspreid de risico's. En wacht op de gelegen tijd. Maar wacht ook weer niet te lang. Oh, dit is zo'n heerlijk nuchter stukje. Wacht ook niet te lang. Je hebt van die mensen die zeggen, ja, het is wel mooi weer vandaag, maar ik wacht tot het nog mooier weer is. Dan heb je van die boeren die denken, ja, het is wel mooi, maar je weet maar, nou, lang nog wacht tot morgen. Morgen regent het. Nou, misschien komen er toch nog wel mooie dagen. En dan is het eindelijk oktober en dan staat het koren nog op het land. Zou je zulke dwaze boeren hebben? Maar je hebt mensen in hun leven die wachten altijd op die ene perfecte gelegenheid. Die komt nooit. Je moet altijd de ene beste hebben. Die komt wel. En die moet je niet voorbij laten gaan. Gebruik de tijd. Doe wat je hand vindt om te doen. Maak de gelegenheid te nutten. Buit de tijd uit, zegt Paulus in het Nieuwe Testament. Buit de dagen uit, want de tijd is boos waarin we leven. Koop de tijd uit. Het is geen tijd om in ledigheid neer te zitten. Er zijn mensen die vragen, ja, maar ik weet niet wat ik doen. Alsof er in het koninkrijk Gods niet ontzettend veel werk te doen is. Alsof u als u nou op de knieën zou gaan, of vanavond... En u zou vragen, Heer, wat hebt u voor mij te doen in het Koninkrijk Gods? En u zou het werkelijk bidden met een echt verlangen. Dan zou de Heer de God uw werk geven, hoor. Zoveel dat u binnenkort niet meer aan kan. Dan heb je ook nog 2 assistenten nodig. Er is werk genoeg. Oh, wat is dat een heerlijk nuchter boek. Zegt u nog eens een keer dat het zo'n pessimistisch en cynisch boek is? Dit is een boek dat is zo realistisch, dat pakt u bij de oren en zegt, kom het wordt tijd eens een keer aan het werk te gaan. En niet... In ledigheid neer te zitten. En te babbelen, koffie te drinken. En naar de tv te kijken. Daar hebben we geen tijd voor. Een beetje, alles op zijn tijd. Maar onderneem wat. Doe wat. Ja, maar zeg, u hebt toch zelf gezegd, heeft geen blijvende waarde? Nou, dat geeft toch niet, maar het heeft wel een beetje waarde. Dat beetje waarde is de moeite waard om je daarvoor in te zetten. En dank God voor het brood dat je met je eigen handen, of hoe u het ook doet. Ik doe ook niet veel met mijn handen, behalve typen. Maar dank God... voor wat u met uw eigen handen hebt mogen verdienen. Dat is een eerlijk verdiend stuk brood. Zo nuchter is de prediker. En dat geldt zowel voor onze dagelijkse arbeid, waarmee we ons gezin onderhouden, en dat geldt ook voor alle arbeid in Gods koninkrijk. Het heeft waarde. Het heeft waarde. En dat is nu het prachtige licht dat in hoofdstuk 11 en 12, eindelijk zou u zeggen, maar het scheen wel eerder hoor, dat licht, als we het zagen maar. En af en toe zagen we het schijnen, maar hier gaat het helemaal schijnen. Hier horen we niet meer alles is ijdelheid, nog één keer als een refrein aan het eind. In hoofdstuk 12 vers 8, ijdelheid der ijdelheden. Maar hier gaat eindelijk het licht van de eeuwigheid schijnen over ons leven. En dat is de kunst voor een christen, om de dingen van deze tijd en van deze wereld, van dit leven, te zien in het perspectief van de eeuwigheid. En dan zegt hij, het is goed en het is toch mooi en het is toch fijn om hier op deze aarde te leven. Als je maar in het licht van de eeuwigheid leeft. Als je niet alleen maar ziet op de zorgen en de problemen, want die hebben we allemaal in minder of meerdere mate. En dan kun je helemaal aan onder het doorgaan. Daar kun je wel aan kapot gaan. En hij zegt, kijk nou eens naar de zon die schijnt. En luister eens naar de vogels die zingen. En wees eens blij vanwege de lammetjes in de wei. En wees eens blij van de natuur die weer uitloopt. En wees ook eens blij als het regent. En wees overal blij over. Je kunt overal blij over zijn. Ik weet van een dominee die elke zondag dankte voor het weer. En op een zondag kwamen de mensen naar de kerk soppend door de regen. En de kerkterrein omheen was één modderpoel. En het hagelde en het sneeuwde en het stormde. En ze dachten, wat zal de dominee vandaag wel niet danken voor het weer. En de dominee zei, heren, wij danken u van harte dat het niet elke zondag zulk weer is. Zo kun je altijd dankbaar zijn, als je het maar ziet. Je moet het zien. De schrift zegt, wees dankbaar. Wees dankbaar. Dat wil zeggen dat u in alle omstandigheden van het leven reden kunt zien om dankbaar te zijn. Daarvoor schijnt de zon veel te mooi. En dan zegt hij dat vooral tegen de jonge mensen. Wij zijn vaak krenterig tegen jonge mensen. En dat komt omdat we zelf niet meer zo jong zijn. En dan zijn we misschien wel een beetje jaloers. Maar de prediker is niet krenterig. Hij is een oud man geworden, zei hij in hoofdstuk 1. Hij is aan het eind van zijn leven. Maar hij is wijs. En hij zegt tegen de jonge mensen, geniet van je jeugd. Als je dat vandaag zegt tegen jonge mensen, dan klinkt dat al gauw onchristelijk. Wat? Geniet van je jeugd? Moet al werken dit dan? Geniet van je jeugd, zegt hij. Verheug u, o jongeling, in uw jeugd en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren. Er komen nog jaren genoeg dat het niet allemaal meer zo makkelijk gaat. Verheug je. Sommigen die hebben maar één doel in het leven, dat is getrouwd te zijn. En hij zegt, verheug je over je vrijheid. Over dat wat je nog kunt genieten, omdat je nog geen verantwoordelijkheid hebt voor een man of voor een vrouw of voor kinderen. Kijk niet alleen maar naar het ideaal om getrouwd te zijn. Kijk nou eens naar wat je nu hebt. Geniet van de vrijheid, van de zegeningen die daarmee verbonden zijn. Want je jeugd gaat zo voorbij. Dan zie je van die jonge vrouwtjes met 19 jaar en 2 kinderen. En dan denk je, ach arm kind, je wou zo graag getrouwd zijn en dan heb je het. En waar is je jeugd gebleven? Geniet van je jeugdjaren. Volg de lust van uw ogen. Weer het verdriet uit uw hart. Jonge mensen mogen het verdriet op een afstand houden. Ze mogen de kwalen van hun lichaam verwijderd houden. Natuurlijk hebben ze een beetje meer aandacht voor hun lichaam dan wij dat hebben, natuurlijk. Hun lichaam ziet er ook aantrekkelijker uit dan dat van oude mensen. Terwijl oude mensen vaak veel meer bezig zijn met hun kwalen en problemen. Het ligt allemaal in de aardige zaak. Maar hij zegt tegen de jonge mensen, heel nuchter, prachtig, doe dat maar, geniet. En dan, ik merkte natuurlijk het straks voorlas, misschien hebt u het ook gemerkt, dat je dan toch, als oude vent, dat woord maar weet, met zoveel nadruk gaat leggen, dat je alle plezier in die vorige verse vergalt voor de jonge mensen. Kunt u zich dat voorstellen? Geniet er maar, oké, vooruit er maar. Maar denk erop. Maar zo zegt de prediker dat niet. De prediker is royaal daarin. Alleen hij zegt tegen jonge mensen, en dat is nou het licht van de eeuwigheid. En dat licht van de eeuwigheid, dat is niet een bangelijk licht, dat is niet iets om naar te vinden. Dat is niet iets om je nou weer te remmen in je enthousiasme en in je activiteit. Dat licht van de eeuwigheid, dat geeft pas werkelijk de zin en de inhoud aan het bestaan. Jong mens en ouder mens, bedenk dat je mag leven in de vreugde van dit leven voor Gods aangezicht.
Als je maar bedenkt dat alle vreugden die je op deze aarde beleeft, bij jou horen als een verantwoordelijk mens. Dit waarmee is niet een dreiging van een strenge vader die tegen zijn volwassen kinderen zegt dat ze om 10:30 thuis moeten zijn. Dit is juist jonge mensen aanspreken in hun verantwoordelijkheid. En niet om ze kort te houden. Deze verzen zeggen tegen jonge mensen, jullie zijn verantwoordelijk, je bent geen kinderen meer. Je staat op je eigen benen. En dat betekent ook dat je verantwoording kunt dragen. En verantwoording, daar zit het woord antwoord in. Dat betekent dat je in staat bent antwoord te geven. Op wie? Op je ouders misschien, maar op God. God die straks vraagt, wat heb je met je leven gedaan? Heb je plezier gehad? Dat gun ik je. Heb je alleen maar achter plezier aangejaagd? Wat heb je met je leven gedaan? Heb je ook plezier gemaakt door hard te werken? Door flink te studeren? Heb je ook plezier gemaakt door in je vrije tijd aan een ander te denken en wat voor een ander over te hebben? Heb je ook plezier geleerd te beleven aan mij, aan mijn woord, aan het bidden, aan het Bijbellezen? Heb je ook plezier leren beleven aan samenkomsten met andere gelovigen? Vreugde, dat wenst welk jong mens. Maar ik hoop dat het een vreugde is waar je straks antwoord over kunt geven aan God. Gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren. Ik denk dat elke statistiek waarin vermeld zou staan dat mensen die in een levende relatie tot God staan, die de Heer Jezus Christus kennen als hun heiland en Heer. Als je in een statistiek zou zien wanneer mensen de Heer Jezus hebben aangenomen, dat je dan zou zien dat verreweg de meesten dat in hun jeugd hebben gedaan. U zegt misschien dat ligt voor de hand. Kan zo wezen. Maar er is hier een heel belangrijke les. Hoe ouder een mens wordt, hoe moeilijker het is om de Heer Jezus aan te nemen. Om twee redenen. Misschien nog wel veel meer. Maar in ieder geval deze. Hoe ouder hij wordt, des te moeilijker is het om een streep te zetten door het leven dat vooraf ging. Als je 12 bent, is het niet zo moeilijk om te zeggen, ik ben een zondaar. Maar als je 62 bent, is het moeilijk om te zeggen, eigenlijk zijn al die 62 jaren mislukt. Een fiasco. Want het waren geen jaren met God, geen jaren voor God. Dat is moeilijk. Hoe ouder je wordt, des te moeilijker is het om die streep te zetten. Want die streep wordt steeds langer, hoe ouder je wordt. Er is steeds meer leven weg te strepen. Van de week sprak ik met iemand die ik onder druk zetten over een bepaalde zaak en hij wilde niet toegeven. Het was een hele kwalijke zaak. Ik zei tegen hem, als u dat moet toegeven, ik snap wel waarom u dat niet kunt. Als u dit zou moeten toegeven, moet u 30 jaar lang, 30 jaar van uw leven doorkruisen. Eén groot misverstand. Ik zei, als mens kan ik begrijpen dat u dat niet kunt. Maar hij stond in een hoek, als het ware. Maar hij kon dat niet opbrengen. Het is moeilijk om te zeggen, 30 jaar lang heb ik me vergist. Was ik ernaast. Mijn leven is in dat opzicht 30 jaar lang een mislukking geweest. Er is een tweede reden. Dat is de reden die we vooral hier vinden. De tweede reden is dat hoe ouder een mens wordt, des te meer heeft hij met zichzelf te stellen. Hij heeft met zijn carrière te maken. Geen tijd voor God. Hij heeft te maken met zijn gezin. Hij is druk om zijn huwelijk overeind te houden en zijn gezin bij elkaar te houden. Geen tijd voor God. Hij is druk met zijn boot en met zijn huis en met zijn auto. Hoe groter en belangrijker een mens wordt, des te minder tijd. En als hij oud geworden is, dan loopt hij naar de dokter voor dit en dan loopt hij naar de dokter voor dat. En dan komen de problemen van de ouderdom. Heeft hij ook geen tijd voor God. Hij heeft nooit meer tijd voor God. En als de dagen somber gaan worden, zoals het hier staat, naar de zomer van het leven, dan komt er een herfst. En dan komen de winterse buien over het leven. Dan is het niet allemaal meer stralende zonneschijn, maar dan is regen, sneeuw en hagel. Dan ben je aan je levensavond gekomen. En dan is het vaak niet meer zo prettig. Dan is er veel te klagen. Dan is er veel teleurstelling. Dan vallen mensen om je heen weg en dan wordt een mens verbitterd. Of hij gaat zichzelf zielig vinden, gaat zich beklagen. En als een mens verbitterd is, heeft hij geen tijd meer voor God. En als hij zielig wordt en zichzelf gaat beklagen, heeft hij geen tijd meer voor God. Dan is God heel ver weg. Hebben jullie wel eens geprobeerd met een oud mens die de Heer Jezus niet kent, over de Heer Jezus te spreken. Er zijn geen mensen vijandiger, in het algemeen gesproken natuurlijk, er zijn geen mensen vijandiger dan oude mensen. Er zijn uitzonderingen. Ik weet van een man die bekeerd werd toen hij exact 100 was. En er kwam iemand bij op zijn 103e verjaardag. Toen zei hij, oh, ben je al geworden? Hij zei, 3. Maar dat is een zeldzaamheid. 100 jaar van je leven wegstrepen. Ik ben vandaag 3 jaar geworden. Dat zijn zeldzame dingen. Oude mensen zijn niet meer ontvankelijk in het algemeen voor Gods woord. Hij zei, denk eraan jonge mensen, zegt de prediker. Straks komen die dagen waarvan je nu zegt, oh, moet er niet aan denken. Zeg je dat niet? Je kijkt naar oude mensen. Misschien is het nog zo ver weg dat je niet zegt. Misschien kan ik het nog beter begrijpen. Als je zo halverwege komt, dan zeg je, oh nee zeg. Die dagen, als je jong bent, dan schijnt het zo oneindig ver weg. En het irriteert dan ook als oude mensen zeggen, oh, het leven is zo voorbij. Je bent zo ver. Je gelooft het niet. Het leven is oneindig. Als je 18 jaar bent, wat is het leven dan lang? Als je 18 bent en je mag 80 worden, je bent 2 en 6. Dat is meer dan een halve eeuw. Dat is ongelooflijk zeg. Dat is 6% van de hele kerkgeschiedenis. Dat is ongelooflijk lang. Dat is een eeuwigheid. Dan praat je. Als je 45 bent, dan zeg je, nou, nog 20 jaar ben ik met pensioen. Wat zeg ik? Misschien 12,5 jaar. Dan ga ik in de vroege fut. Je hebt ook al een hele vroege fut. Je wordt steeds vroeger. Dan komen die dagen al in het verschiet. Dan zie je ze al naderen. Die dagen waarvan je zegt, ik heb daarin geen behagen, zegt vers 2. En dan die prachtige beschrijving, die beroemde beschrijving zou ik gaan zeggen, van die ouderdom. Je kent die beschrijving waarschijnlijk allemaal. En de prediker beschrijft dat heel uitvoerig. Heel uitvoerig, als een soort schrikbeeld. Het is een hele mooie vergelijking en wij genieten ervan. Maar zo heeft de prediker niet bedoeld. Hij wilde helemaal niet dat we genoten ervan. Hij wilde dat we een schrikbeeld kregen. Voor die levensfase van de ouderdom waarin een mens niet langer ontvankelijk is voor God. Wonderen dagen later. Dat zijn die dagen waarvan vers 3 zegt dat de wachters van het huis beven. Dat zijn de benen van een man of van een vrouw die niet meer zo willen. Het lopen gaat niet meer zo goed. De sterke mannen zich krommen. Je zou bij de wachters aan de armen en bij de sterke mannen aan de kromme benen kunnen denken. En de maalsters ophouden, ja, die vallen één voor één uit je mond, om zo te zeggen. De tandarts kan er niet meer tegenaan. De kiezen, hun aantal is gering geworden. En dan gaat er zij die uit de vensters zien hun glans verliezen. Daar kan ook geen bril tegenop. De ogen worden slechter, je verliest daardoor het contact met je omgeving. De deuren naar de straat worden gesloten, sommigen passen dat op de oren toe, anderen op de lippen. Het is moeilijker geworden om je verstaanbaar te maken, om je te uiten. Als het op de oren slaat, dan weet u hoe eenzaam oude mensen kunnen zijn die slecht horen. Dat is nog erger dan wanneer het gezicht achteruit gaat. Wat zijn veel oude mensen niet eenzaam doordat ze niet meer meekrijgen wat er om hen heen gezegd wordt. En dan worden ze vaak ook bitter, want ze voelen zich eenzaam, ze voelen zich buitengesloten. Ze krijgen het idee dat de mensen over hen praten. De deuren zijn gesloten, het geluid van de molen verzwakt en de stem wordt hoog als die van een vogel. De stem wordt vaak hoog en piepend, de tonen worden gedempt, het geluid neemt af, je hoort slechter en slechter. Op de dag dat men ook vreest voor de hoogte, dan ben je bang om op straat te gaan, dan heb je een stok nodig en zelfs daarmee heb je begeleiding nodig. Je durft niet meer zo goed, je bent bang voor het verkeer geworden, want je stap is aarzelend geworden. Er zijn verschrikkingen op de weg, je vreest voor alle mogelijke gevaren waar je vroeger niet bang voor was. En de amandelboom bloeit. Nou, als ik hier om me heen kijk, dan zie ik heel wat bloeiende amandelboom. Heb je wel eens een bloeiende amandelboom gezien met zijn stralend witte bloesem? Er zijn hier heel wat van die bloeiende amandelbomen in deze zaal. Het is een mooi beeld, maar het is het beeld dat hoort bij de ouderdom. De springkaan sleept zich voort. Als zo'n dier gewond is, dan kan het niet meer springen. Het kan zich nog maar voorslepen. En de kapperbes helpt ook niet meer om de eetlust op te wekken. Ach, je gaat je smaak verliezen en het eten is niet meer zo lekker als het vroeger was. En dan komt die nuchtere vaststelling, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Je bent op, je kunt zeggen de levensavond, je kunt ook zeggen je bent op de drempel aangekomen van de eeuwigheid. De eeuwigheid. Dat is een woord. De eeuwigheid. Hebt u wel eens nagedacht, ik zeg het heel serieus, over uw rouwcirculair? Dan wordt hier gesproken over het feit dat het moment komt, zoals het hier staat, de rouwklagers gaan rondlopen de straat. Het gaat bij ons een beetje anders. Maar eenmaal, als de Heer Jezus nog niet komt, dan zal voor ieder van ons een rouwcirculaire worden verstuurd. Door de post en die rolt in al die brievenbus. En dan zeggen ze, hé, die is er ook niet meer. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Op een dag is het voorbij. Vandaag hoorde ik van een man die ik vanaf mijn jeugd gekend heb, waar ik veel genegenheid voor had, overleden, voorbij. En elke keer als je iemand heel goed gekend hebt, van heel nabij, ik bedoel nou niet iemand met wie je een heel intieme relatie hebt gehad, een familielid of een goede vriend of bekende man of vrouw, dan is het echt een wond die slaat. Maar zo allerlei mensen uit je omgeving, waar je gehecht aan was, afgesneden, zul je nooit meer zien, voorbij. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Jonge mensen, al leef je nog 62 jaar, of 6,2 jaar, want je weet het niet. Je gaat eenmaal naar je eeuwig huis. En daarom is het zo goed als dat licht van de eeuwigheid nu al over je leven straalt. Dat wil niet zeggen dat je elke dag aan je dood moet denken. Dat zou veel te veel eer zijn voor de dood. Wij zien uit naar de wederkomst van Christus. Maar toch, het is wel een leven in het licht van de eeuwigheid. Want de dag komt, zoals het hier staat, dat het zilveren koord wordt losgemaakt. Ah, die gouden lamp, die hing zo mooi in dat zilveren koord. Prachtig, zo'n aardewerken lamp met goud bekleed, met een zilveren koord. Prachtig. Maar op een gegeven moment knapt dat zilveren koord en de lamp stort op de aarde en verbrijzelt. Hij valt in al die kleine stukjes uiteen. Zo is het leven van een mens. Of het andere beeld van het scheprad, waarmee je water kunt putten. De kruik bij de bron wordt verbrijzeld en het scheprad wordt verbroken. Waarschijnlijk hoort dat bij elkaar. Je kunt die kruik opdraaien, maar als het touw knapt of het scheprad verbreekt, dan stort de kruik opnieuw neer en wordt verbrijzeld. En het stof keert weer tot de aarde zoals het geweest is. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En de mens, de geest van de mens, keert terug tot God die hem geschonken heeft. Dan komt de mens aan in zijn eeuwig huis. En hoe de mens in zijn eeuwig huis zal wonen, dat wordt beslist hier op aarde. Dat wordt beslist in het leven van jonge mensen en van oudere mensen. Daarom is het zo belangrijk dat het licht van de eeuwigheid schijnt over ons leven. Wil je het zonder dat perspectief doen? Wil je leven voor eigen rekening? Dan is het eeuwig huis niet iets om naar uit te zien, maar een eeuwige verschrikking. Wil je leven bij het licht van de eeuwigheid, leven bij de geboden van God, leven vanuit het geloof in de Heer Jezus Christus, dan straalt het licht van de eeuwigheid. En dan is het zoals de spreukendichter zegt, dat het pad van de rechtvaardig is als het stralende morgenlicht, dat steeds helderder straalt. Zoals het morgenlicht steeds helderder straalt naarmate de zon hoger stijgt, zo gaat het in het pad van de rechtvaardige, totdat hij ingaat in het volle eeuwige licht. En wat is het slotwoord? Nog eenmaal de samenvatting. Ijdelheid der ijdelheden. Zegt de prediker, alles is ijdelheid. In het licht van de eeuwigheid is ons getop maar van weinig waarde. Maar de prediker heeft wijsheid onderwezen aan het volk. En dat niet alleen. Hij heeft vele spreuken opgesteld. En hij heeft daarna gezocht die te vinden. En ze heeft ze vastgelegd in een geschrift. In de Bijbel wordt het geschreven woord altijd hoger aangeslagen dan het gesproken woord. Dus vandaag ook zo, het geschreven woord is duizendmaal belangrijker dan mijn gesproken woord. De prediker heeft het voor ons vastgelegd in een geschrift. En wat zegt hij mooie dingen over dat soort geschriften? Hij zegt het heel algemeen, de woorden der wijzen zijn als prikkelen. De boer die ploegt met zijn ossen voor de ploeg, die heeft een prikkel in de hand. Tegen Saulus van Tarsus werd gezegd, het is uw hart te verzen en tegen de prikkels te slaan. Daar ziet u hoe het gebruikt wordt. Die prikkel, daarmee prikkelt hij de verzenen, de hiel van het trekdier. Zodat het weer vooruit schiet als het onwillig zou zijn om de ploeg te trekken. Zoals met de woorden van de wijze. Misschien heb ik u vanavond geprikt. Misschien heeft het woord u geprikt, ik weet niet waar. Ik weet niet wat uw gevoelige plek was. God weet het. God heeft ons allemaal misschien wel vanavond in bepaalde punten in ons leven geprikt. Zwakke plekken die extra gevoelig zijn. Ja, voor die dikke eeltplekken, daar kun je best even in prikken door, daar voel je niks van. Er zijn andere plekken waar het prikken zeer gevoelig is. De woorden van de wijze zijn als prikkels. Als ingeslagen nagelen zijn de verzamelingen. Zo'n dikke spijker die je in het hout slaat, probeerde die je maar weer eens uit te trekken. Zo is het met deze woorden. Ze dringen in het geheugen. En ik hoop dat er woorden bij waren vanavond die in uw geheugen zullen dringen. En als ingeslagen spijkers daar met geen nijptang meer uit te trekken zijn. En dan zegt de prediker heel bescheiden. Gegeven zijn ze door één herder. Ik heb daar in mijn vertaling maar gauw een hoofdletter H van gemaakt. Want degene die al die woorden gegeven heeft, dat is niet de prediker zelf. Prediker wijkt hier terug voor een ander die al die woorden geeft. En die ene is een herder. We hadden net het beeld van die boer. Hier hebt u een ander beeld uit het dierenleven. Hier is een boer die met ossen ploegt. Hier is een herder die met dieren omgaat, die ook wel eens de prikkel nodig hebben. Maar een herder die ons prikt niet om ons pijn te doen. Of niet meer pijn te doen dan nodig is om ons bij de kudde te houden. Om ons in de echte weg te houden. Om ons te leiden door het leven naar het eeuwig huis toe. Er zijn woorden gegeven door één herder. Ook het boek Prediker is gegeven door die ene, die goede herder. Bent u geprikt vanavond? Dat geeft niet. Ga ermee naar hem. Als het zeer gedaan heeft, dan vertel het hem. En hij geeft u genezing. Hij brengt u bij de kudde. En hij gaat met u op weg naar het eeuwig huis, waar het licht, het stralende morgenlicht, eeuwig zal schijnen. En overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Dat is geen waarschuwing gericht aan mensen die vandaag veel boeken schrijven, hoor. Anders dan zou ik hier mijn eigen ruiten in te gooien. Dit is een waarschuwing tegen al die andere boeken, zegt de prediker, die geen wijsheidsboeken zijn. De wereld. Het is onvoorstelbaar hoeveel boeken er vandaag per jaar, ik zou bijna zeggen per dag, op deze aarde verschijnen. Wat komen er niet ontzettend veel boeken op ons af? En als het boeken over de Bijbel zijn en die spreken vanuit de Bijbel, prachtig. Maar overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd, er is een vloed aan boeken die een mens alleen maar van de schrift aftrekken. Je wegvoeren van de herder. Die je wegvoeren van de wijsheid. Overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Wees gewaarschuwd voor al die valse wijsheid die voortkomt uit de dwaasheid van deze wereld. Veel door vorst is afmatting voor het lichaam. Je kunt met al die dingen bezig zijn. Je kunt je verdiepen in oneindig veel zaken, ook als christen. En daarbij de eenvoudige, diepe, rijke, eeuwige, glanzende wijsheid van het woord God zomaar vergeten en over het hoofd zien. Dat is de ware wijsheid. En van al het gehoorde is het slotwoord, de grote samenvatting van het boek. Dat is een hele simpele samenvatting. Het is zo simpel, dat is, ja, we daar nou 4 avonden voor nodig om tot dat simpele eindresultaat te komen. Ja, maar Gods wijsheid is in de kern zo eenvoudig. En daarom zien de mensen het overhoofd, daarom zien ze niet dat het wijsheid is. De wijsheid is dus vrees God en onderhoud zijn geboden. Vrees God, onderhoud zijn geboden. Is dat alles? Ja, maar als u erover na gaat denken wat vrezen van God is. Respect hebben voor God. Liefde hebben jegens God. Eerbied hebben voor God. In een relatie van intieme gemeenschap staan met God. De vrezen des Heeren is het begin der wijsheid. En die geboden van God, die zijn niet een juk. Die zijn niet een straf. Die zijn niet om het moeilijk te maken. Om het oude en jonge mensen moeilijk te maken. Die geboden van God zijn veel eer waarschuwingsborden. Hier niet verder, want dan word je dwaas. Dan gaat het verkeerd met je. Die geboden van God zijn alleen maar het kader waarbinnen we het beste kunnen functioneren als schepselen. Zoals God het bedoeld heeft. Die geboden die zijn alleen maar om ons te beschermen. En om ons te helpen de naam van God te vrezen. Dat geldt voor alle mensen. Voor christenen en niet-christenen. Het is niet alleen maar een zaak van christenen onder elkaar. Dat geldt voor alle schepselen die God op deze wereld geplaatst heeft. Want God zal elke daad doen komen in het gericht. Overal het verborgen, het zij goed en het zij kwaad. Eindigt de prediker nou toch nog met een dreigement, stiekem zo onder de tafel naar ons toe. Denk erom hoor. Nou, dit is ook een troostwoord. Dit is ook een troostwoord. Je moet dit woord op jezelf toepassen, maar dat is niet het enige. Het is een troostwoord als ik bedenk dat al de dwaze daden van deze wereld eenmaal in het gericht zullen komen. Wat de machthebbers, de mensen hebben aangedaan, hun daden komen in het gericht. En het is ook een troost voor me te bedenken dat al die onopvallende daden van goedheid, van wijsheid, van erbarmen, van liefde, die mensen aan medemensen en aan God hebben besteed, dat die niet vergeten zijn. Het is geen dreigement. Dit is een dubbele troost voor ieder van ons, voor iedere gelovige in deze zaal die in het verborgene iets voor de Heer Jezus mag doen, waar andere mensen niets van weten. Dit woord zegt u, het is niet vergeten. Straks zal het van de daken gepredikt worden. En de tweede troost is dat alle ongerechtigheid die ons soms uit de slaap kan houden, ongerechtigheid die mensen ons aandoen, alle leed in deze wereld dat door mensen wordt toegebracht, al die vreselijke dingen zullen ook eenmaal in het gericht komen. We hebben zo vaak gezien in deze avonden, wij krijgen het niet allemaal recht via een lineaaltje. Wij kunnen deze wereld niet vullen met gerechtigheid. Wij kunnen de ongerechtigheid niet uitbannen. Maar één keer gebeurt het toch. Eén keer op de jongste dag, dan zal de gerechtigheid eindelijk wonen op deze aarde. Dat is het perspectief van de eeuwigheid. Daar zien we naar uit. Naar dat moment als de Heer Jezus Christus wedergekomen is en zijn rijk zal vestigen in deze wereld. En tenslotte op de nieuwe hemel, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, de gerechtigheid zal wonen. Zich thuis zal kunnen voelen, omdat alle ongerechtigheid is samengevat in de poel van vuur. Dan zal eindelijk het recht zegen vieren. Dan zal alles wat wij nog doen, zonder dat we ons maar één ogenblik hoeven af te beulen, zonder dat we moeten zwoegen en ploeteren, alles wat we zullen doen zal eeuwige zin hebben, eeuwige blijvende waarde. Gelukkig die mensen in deze zaal, wier leven zich mag afspelen onder het perspectief van die eeuwigheid. In de hoop, in de verwachting, in het uitzien naar die gelukzalige dag, wanneer we in de eeuwige vrede zullen ingaan. Ik zal dan mijn heiland in heerlijkheid zien, schitterend in schoonheid en pracht. Hem zal ik daar dankbaar mijn hulde steeds bieden, dat hij het voor mij heeft volbracht. Zullen we danken? Heer Jezus, wat zal dat zijn om u eenmaal te zien in heerlijkheid. We hebben het ettelijke malen gezegd, glorie, ja glorie voor mij. Maar het zal voor u een nog veel grotere glorie zijn om al diegenen die u gekocht hebt met de dure prijs van uw bloed, om ze om u heen te zien in de hemelse gelukzaligheid, ze bij u te hebben in de eeuwige heerlijkheid, om dan te zien de vrucht van de arbeid van uw ziel, om dan de volle resultaten te aanschouwen van dat werk waarvoor u op deze aarde gekomen bent, waarvoor u als die arme, wijze man geleden hebt, gestorven bent, waarvoor u het kruis hebt verdragen en de schande hebt veracht, om die vreugde die voor u lag, die vreugde waarin u nu bent ingegaan, maar die vreugde die pas compleet zal zijn als u al de uwen die u gekocht hebt, bij u zult hebben in heerlijkheid. Heer Jezus, u bent voor ons de zon van dat eeuwige huis waarheen wij op weg zijn. U bent voor ons de stralende heerlijkheid van de hemel. En die heerlijkheid mag nu al over ons leven schijnen. Die heerlijkheid mag ons nu al verlichten, ons en onze weg die we hebben te gaan. Wij danken u dat u ons daar opnieuw op attent hebt gemaakt. Dat u bemoeienis met ons hebt, dat u voor ons zorgt, dat u ons door uw geest opvoedt in uw woord. Ons onderwijst, ons vermaant, ons bemoedigt. We bidden u dat uw woord ons mag hebben aangesproken als die prikkelen die ons raken, misschien soms gevoelig raken, maar allemaal opdat u als die goede herder ons dichter bij uzelf kunt hebben. Wij denken aan diegenen onder ons die nog geen schapen van uw kudde zijn, die nog niet behoren tot diegenen voor wie u de prijs van uw leven hebt betaald. Geef toch dat ze in geloof zich ook bij u mogen voegen vanavond, dat ze in uw hart ja tegen u mogen zeggen en hun harten voor u mogen openzetten, zodat u er kunt binnentrekken om hun hart in beslag te nemen en hun levens in beslag te nemen. Geef dat er mensen mogen zijn die vanavond hun levens voor u en aan uw voeten neerleggen, opdat u ze kunt bestralen met uw licht, met uw wijsheid, met de glans van uw heerlijkheid. Heer Jezus, we danken u voor wat u ons hebt gegeven. We vertrouwen ons ook verder in alle dingen aan u toe voor deze avond, voor deze pauze, voor de vragenbeantwoording. Wij bidden u om uw zegen in alle dingen, opdat uw naam in ons mag worden verheerlijkt. Amen.